We lezen vanmiddag uit het Markus-evangelie, hoofdstuk 10, vanaf vers 13 tot en met 31. En zij brachten kinderkunst tot Jezus, opdat hij ze zou aanraken. En de discipelen bestraften degene die ze tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk. En zeide tot hen, laat de kinderkunst tot mij komen. En verhindert ze niet, want er zulk is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk van God niet ontvangt gelijk een kindeke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende, vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërf? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed, dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij, antwoordende, zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. En Jezus, hem aanziende, beminde hem. En zei tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt, geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op, en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen, hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk van God inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het, dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus, hen aanziende, zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud, nu, in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn, en vele die de laatste zijn, de eerste. Tot zover de lezing van Gods woord. Gods woord wordt in deze doopdienst bediend vanuit Markus 10, vers 16. We lezen dit vers voorafgaand aan de prediking, Markus 10, vers 16. En Jezus omving de kinderen met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij zelf. Kinderen in Jezus' armen. Dat is het thema voor de prediking. Kinderen in Jezus' armen. We letten op Jezus' armen. We letten op Jezus' mond, en we letten tot slot op Jezus' hand. Dus op zijn armen, op zijn mond en op zijn hand. De zomervakantiegemeente dichterbij begint te komen, krijgen wij ook wat meer tijd misschien voor wat andere bezigheden. Zeker wanneer je staat in de hectiek van het dagelijks leven, dan kom je soms niet eens toe aan het afspreken van een bezoek bij een verre familielid of een goede vriend. In de achterliggende week benaderden goede vrienden van ons met de vraag of we ook in de zomervakantie wat willen afspreken. En goede vrienden, dat zijn dan vrienden die je niet vaak spreekt, maar als je ze spreekt, spreek je ze lang. Dat ging via de app en de vraag kwam ook binnen of we dan de afspraak maken met of zonder de kinderen. En ik denk dat u die vraag wel herkent, ook al mag je geen kinderen hebben. Maar dan herkent u denk ik ook wel situaties dat wanneer je in gesprek bent met volwassenen en de kinderen in de buurt zijn, soms opeens iemand zonder woorden maar met gebaren duidelijk maakt dat het onderwerp wat op dat moment wordt aangesneden niet gepast is voor kinderoor. En hoe gaat dat dan? Wel, dan vraag je aan je zoontje of je dochtertje of ze misschien niet buiten gaan spelen of op hun slaapkamer gaan spelen met de Lego. En normaal gesproken hoef je dat niet te zeggen, maar op dat moment blijven die kinderen natuurlijk ook bij dat gesprek aanwezig. Ze voelen aan dat er iets wordt besproken wat ze eigenlijk niet mogen horen. Kinderen staan op dat moment in de weg. Je wilt met hen iets bespreken wat niet voor kinderoren is bestemd. Nu, dan zitten we meteen al in het hart van de geschiedenis van vanmiddag. Want deze kinderen worden binnengebracht op een moment dat het onderwerp misschien niet voor kinderoren is bestemd. Namelijk het onderwerp huwelijk en echtscheiding. Het is trouwens ook op een hele pijnlijke manier ingebracht voor deze leraar in Israël, de Heere Jezus. Namelijk door fariseeën en schriftgeleerden. Zij stellen dit onderwerp aan de orde niet vanwege de pastorale bewogenheid, vanwege barmhartigheid en mededoog. Dus niet vanwege gevoel en compassie met de mensen die dit raakt, huwelijk en echtscheiding. En wat een schade wordt er dan ook aangericht, soms ook in het leven van kinderen als die ermee gemoeid zijn. Maar deze fariseeën en schriftgeleerden willen over dat onderwerp een theologische discussie aangaan met de Heere Jezus. En de discipelen staan daarbij en ze luisteren mee, natuurlijk ook geïnteresseerd, want ook in die tijd kwam dat veelvuldig voor, huwelijk en echtscheiding. En terwijl dat gesprek nog loopt, zo beschrijft Marcus het in ieder geval, ik zit aan het slot van vers 10 en 11, terwijl dat gesprek nog loopt, in de Heere Jezus een aantal opmerkingen plaats over de heiligheid van het huwelijk, worden op dat moment, en nu zit ik bij vers 13, kinderen binnengebracht. Staat in onze vertaling kinderkens, dus kleine kinderen, kleuters en peuters. En als we alleen Marcus zouden hebben, dan zouden we daarbij laten, kleuters en peuters. Maar deze geschiedenis wordt in alle drie de evangeliën beschreven, Matthäus, Marcus en Lucas. En Lucas haast zich erachteraan te zeggen, ook baby's. Het woord dat in het Lucas-evangelie wordt gebruikt, helaas is dat niet zo overgezet in de Statenvertaling, betekent baby's. Alsof Lucas wil zeggen, niet alleen peuters en kleuters die aan de hand worden meegebracht, nee, ook baby's, pasgeboren kinderen die nog liggen in de armen van iemand die hen brengt. En heel bewust zeg ik iemand en niet moeders, zoals het bekende lied ook gaat, trouwens een mooi lied. Maar in onze Bijbel staat dat niet, dat er moeders de kinderen tot de Heere Jezus brachten. Er staat, zij brachten kinderkens. En met dat woordje zij bedoelden Marcus, Matthäus, Lucas allereerst mannen en jongens. En in mannen en jongens ook vrouwen en meisjes. Heel bewust weigerden de evangelisten om hier te spreken over vaders en moeders. En laat dat vanmiddag ook tot troost zijn. Dat het niet alleen de moeders zijn die de kinderen tot Jezus brengen, maar ook pleegouders. Zowel in de gemeente als ook onder de gasten zijn er verschillende onder ons. Het woord van de Heere geeft hier in deze geschiedenis alle ruimte om dat ook zo te lezen. Maar ik denk ook aan grootouders, een opa of een oma, die door omstandigheden, en die zijn er ook vanmiddag onder ons, geplaatst worden voor de opvoeding van één of meerdere kleinkinderen. Zij, wie dan ook, vaders, moeders, pleegouders, broers, zussen, grootouders, mensen die bewogen zijn met die kleine kinderen. Die brengen de kinderen, peuters, kleuters en baby's naar de Heer Jezus. Dat gebeurt ook op een bijzonder moment. Namelijk op het moment dat de Heer Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Hij trekt niet meer rond in het noorden van Israël. Het gebied waar de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde het meest heeft gepreekt en de meeste wonderen heeft verricht. Nee, iets terug in het Marcus-evangelie wordt beschreven dat de Heer Jezus aangekondigd heeft aan zijn leerlingen voor de tweede keer dat hij opgaat naar Jeruzalem om daar te gaan lijden en te sterven. En aan het slot van dit hoofdstuk en het begin van het volgende hoofdstuk wordt dat nog een keer herhaald in de derde aankondiging van het lijden. En is de Heer Jezus op dat moment ook al gearriveerd in Jeruzalem. Onderweg naar Golgotha komen opeens als vanuit het niets mensen met in hun handen baby's en aan hun handen peuters en kleuters. Alle nadruk valt dus in het evangelie op de kinderen, op de kleine kinderen. Niet op de mensen die de kinderen brengen, wie het dan ook is, maar op de kleine kinderen zelf. Zij worden naar de zaligmaker gebracht. En als dat zo beschreven wordt, en we lezen dat vandaag met de ogen van 2026, dan is dat een vertederend beeld. Je ziet het als het ware zo voor je ogen gebeuren. Grote mannen die daar staan, heftig te discussiëren met elkaar over dat moeilijke onderwerp, huwelijk en echtscheidingen, opeens dringen dan mensen door, volwassenen, grote kinderen met in hun armen, een broertje of een zusje, iemand anders, banen zich een weg, te midden van die heftig discussierende fariseeën en schriftgeleerden, en voordat iemand wat zou kunnen zeggen, staan ze, nou zover komen ze niet. Want zij worden tegengehouden. Niet door de fariseeën en de schriftgeleerden, maar door Jezus' discipelen. Wij kunnen dat vandaag de dag niet goed plaatsen, gemeente, waarom discipelen deze kinderen tegenhouden. Hoogstens vanuit het idee dat op dat moment de gelegenheid er niet naar is. De Heer Jezus is druk, hij is druk in gesprek. Het is een moeilijk onderwerp wat op tafel ligt en wat nog behandeld moet worden. En op een ongelegen moment komen deze mensen. Maar dan zou je verwachten dat Jezus' discipelen zou zeggen tegen die jonge mensen of tegen die ouderen met hun kinderen in de armen. Het komt nu even niet uit. Als je even buiten wil wachten, dan word je zo meteen naar binnen geroepen. We moeten eerst even met elkaar hierover doorspreken. En als de discussie voorbij is, geef het seintje en dan mogen jullie binnenkomen. Maar er staat in vers 13, kijkt u met me mee, de discipelen bestraften degene die ze tot hen bracht. Ze zeggen niet vriendelijk tegen de mensen, wilt u even wachten totdat u aan de beurt bent? Of kom later terug, dan verwittigen we onze meester ervan dat jullie hem nog een keer willen spreken. En dan maakt hij tijd voor jullie en is hij klaar om jullie op te vangen. Nee, ze bestraffen hem. Ze vallen als het ware boos uit. Ze willen deze mensen tegenhouden. En dat zat haaks op het gevoel dat wij in 2026 hebben. Kinderen vertederen. Zo ook net. Als zo'n klein lief meisje wordt binnengebracht en gelegd wordt in de armen van haar vader, dan doet dat wat met je. Maar dat is ons beeld. Wat wij hebben van kinderen en baby's. En dat beeld is totaal anders dan het beeld uit Jezus' dagen. Van kinderen en baby's. Hoe werden kleuters, peuters en baby's neergezet in de dagen van de Heer Jezus? En ik zeg het met respect, maar wel om recht te doen aan hoe er toen tegen kleine kinderen werd aangekeken. Baby's, kleuters en peuters werden neergezet als dom, onmondig, hinderlijk, En ik denk even aan een brief die geschreven is in Jezus' dagen. Een brief die gericht is aan een vader die samen met zijn vrouw een kindje verwacht. En dan wordt het volgende advies gegeven. En dat is ook representatief. Dat tekent ook de tijd van Jezus' dagen. In die brief wordt het advies gegeven. Als ze de jongetjes bij de geboorte sparen, is het een meisje, breng haar om. Waarom? Omdat zo'n jongetje voor je oude dag kan zorgen. En zo'n meisje is nutteloos. Dat is het beeld van kinderen in Jezus' dagen. Niet kwetsbaar, lief, vertederend, maar een last, een gevaar, ook voor je gezondheid. Hinderlijk en onmondig. En je merkt dat trouwens ook in de discussies die de rabbijnen en de schriftgeleerden in Jezus' dagen voeren. Dat gaat over de vraag of kinderen, baby's, kleuters en peuters wel eigenlijk horen bij het koninkrijk van God. Horen ze er nou wel of horen ze er nou niet bij? En als ze erbij horen, vanaf welke leeftijd? Is dat vanaf de 8e dag, als ze besneden zijn? Is dat vanaf het moment als ze in de synagoge tijdens de dienst aanwezig zijn en ook daar wordt gepreekt en ook toen in die dagen werd de preek afgesloten met het woord amen? En zo'n klein kind, en dat gebeurt ook wel eens onder ons in het midden van onze gemeente, zo'n klein kind dan heel spontaan ook zegt amen. Wel zouden dan verschillende schriftgeleerden in Jezus' dagen zeggen, op het moment dat zo'n kleintje zo reageert, hoort het bij het koninkrijk van God. Of het pas op oudere leeftijd. En nu krijgen we ook een beetje beeld gemeten op de reactie van deze discipelen. Peuters en kleuters en babytjes komen op dat moment niet ongelegen. Ze horen er ook niet bij. Want het koninkrijk van God is nog niet bestemd voor een babytje, een peutertje of een kleine kleuter. Het is daarom niet alleen de discipelen die deze mensen, die deze kinderen brengen bij de zaligmaker, bestraffen. Ze hebben daarin ook de goedkeuring van de schriftgeleerden en de fariseeën. Die zouden op dezelfde manier ook reageren. Vanuit diezelfde achtergrond. Vanuit datzelfde beeld van een kind reageren Jezus, discipelen. Nou gemeente, ik stip het maar heel even aan. Hoort een baby er nu wel bij? Hoort hij er niet bij? Bij het koninkrijk van God. In onze dagen begint die discussie op het moment dat een klein kindje komt overlijden. En als je dat van dichtbij meemaakt in het pastoraat, dan kan het zomaar gebeuren dat de directe omgeving daar ook wat van vindt. Is dat kindje nu wel of niet bij de Heere? Moet je daar eerst een tekst voor hebben? En kun je dan pas met zekerheid iets zeggen over de eeuwige bestemming? Dat kleine kindje dat in de moederschoot of rondom de geboorte is overleden. En ik denk even aan een moeder die dat overkwam. En ze zei later tegen me, dominee, in de kraamtijd toen dat kleintje in de wieg lag en we het moesten gaan begraven, kwamen velen van Gods kinderen over de vloer, maar het bleef zo stil. En die stilte doet pijn. Mag ik zomaar een vraag stellen, gemeente, zowel aan de gemeente als ook aan de gasten? Wat is uw Bijbels beeld van een babytje? Peuter of een kleuter? Hoort hij nu wel of niet bij het koninkrijk van God? En als u op dat moment in dat huis zou staan, te midden van die discipelen en fariseeën en schriftgeleerden, zou u dan opstaan en die fariseeën zwijgen opleggen en de discipelen corrigeren? Of blijft u stil? En zegt u niets? Het is de Heere Jezus die opstaat. Kijkt u met me mee naar de tekst, vers 14. Die dat ziet, hoe deze discipelen de ouderen bestraffen en hij neemt hen dat zeer kwalijk. Het staat letterlijk in de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is. Hij wordt furieus. Dat is een woord wat maar één keer voorkomt in het Nieuwe Testament. En wat het zwaarste woord is om boos te worden. Zaligmaker wordt dus niet zomaar boos, furieus. En hij wordt dat niet eens op de omstanders die niets zeggen. Hij wordt dat ook niet op de fariseeën en schriftgeleerden waarvan de Heere Jezus weet. Hij staat stekend op de hoogte van alle discussies in zijn tijd en in zijn dagen. Hoe er in de synagoge gedachten gediscussieerd werd over die vraag. Horen baby's, peuters en kleuters er nu wel of niet bij? En vanaf welke leeftijd horen ze er dan bij? Nee, hij wordt furieus op zijn discipelen. Let u erop, dus ook op Petrus, die getrouwd is en vermoedelijk ook vader is van kinderen. Wat is dat voor een boosheid? Waarom wordt de Heere Jezus furieus? Is dat vanwege het gedrag van deze discipelen? Dat hij daarom als het ware in één keer in vuur en vlam staat? Of is er iets anders aan de hand? Een gemeente om de boosheid, de toornigheid, de furieusheid van de zaligmaker te kunnen peilen, moeten we terug naar de schrift. Hier wordt de Zoon van God furieus. En zijn boosheid wordt gevoed vanuit de liefde tot zijn Vader, tot de Geest en tot mens. Er is al een moment eerder geweest in de geschiedenis van Israël dat de Heere God furieus werd. En ik wil dat moment met u lezen. U treft dat in het Oude Testament, in het Bijbelboek Ezechiël aan. Ezechiël 16. Ezechiël predikt het woord voor, tijdens en kort na de val van Jeruzalem. Ezechiël 16. In het eerste deel van zijn boek is het Ezechiël die namens de Heere uitlegt waarom God Jeruzalem tot aan de grond toe gelijk maakt. En dan zegt de profeet het volgende in Ezechiël 16 vanaf vers 20. Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren die gij mij gebaard hebt genomen en hebt hen dezelfde geofferd om te verteren. Is het wat kleins van uw hoererijen? Let u dan even op wat er volgt. Dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt hen overgegeven, als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doorgaan. Mijn kinderen. Je moet nu maar de lef hebben, vergun me dat ik het even zo zeg, gemeenten op z'n Hollands. Je moet nu maar de lef hebben om nu de vraag te stellen, Waar zijn die kinderen? Ik denk dat je die vraag alleen maar kan stellen als je de God van deze kinderen persoonlijk niet kent. Mijn kinderen, mijn. Kinderen van ouders die hun kinderen letterlijk opofferden aan de afgoden. Maar waarvan God zegt, ze zijn van mij. Nu daar hebben we ook het hart van Jezus' boosheid. Die kinderen zijn van hem. En tussen hem en die peuters, kleuters en baby's gaan grote mensen staan. Om deze kinderen tegen te houden, opdat ze door hem niet omhelst. De handen om hen leggen. Er staat letterlijk omhelst. En om hen te zegenen. Laat ik een paar lijnen trekken, gemeente, en dan maken we de stap naar het vorige punt. Volgende punt. De Heer Jezus is geen kindervriend. Hij is een zaligmaker van kinderen, van baby's, peuters en kleuters. Van zijn kant uit gezien is het niet de vraag of hij baby's, peuters en kleuters wil omhelzen. Zelfs als het hem verhinderd wordt, wordt hij boos, springt overeind, duwt die discipelen weg, spreidt zijn armen uit om baby's, peuters en kleuters te omhelzen, in zijn armen te nemen, op schoot te nemen, om hen te zegenen. Dit is de zaligmaker. Niet alleen van grote mensen, maar juist ook van kleine kinderen. Dan staat er niet alleen, en we letten nu op het tweede punt, er staat er niet alleen dat hij hen wil omhelzen, kijkt u met me mee, ze brengen deze kinderen, vers 13, opdat hij hen aanraken zal, de discipelen bestraffen degene die ze tot hen brengen. Maar Jezus dat ziende nam het zeer kwalijk en zei tot hen, laat de kindertjes tot mij komen en verhindert ze niet, want er zulk is het koninkrijk van God. Het is de zaligmaker die dus uit gaat leggen waarom hij deze kinderen wil omhelzen. Dat is genade, gemeente. Dat is genade dat hij hun woord richt tot grote mens. En niet die grote mensen die die kleine kinderen tegenhouden om bij de Heer Jezus te komen, negeert. Ze geen blik, geen woord waardig keurt en zich direct richt tot die kleine kinderen, zodat die grote mensen door hem aan de zijlijn worden geplaatst. Ze staan er dan bij, maar hij keurt hen op dat moment geen woord en geen blik meer waardig. Nee, vanuit die kleine kinderen richt de zaligmaker zich tot grote mensen. Om uit te leggen waarom hij hen wil zegenen. Wat is dat eigenlijk? Zegenen. Zegen in de tijd van de Bijbel veronderstelt verschil. Ik denk even gemeente aan het sterfbed van Jacob. Jacob die zijn einde voelt naderen en zijn kinderen rondom het bed roept. Dat is een ontroerend beeld. In de achterliggende jaren heb ik het een paar keer meegemaakt dat een vader op het sterfbed zijn kinderen samen riep om hen stervende te zegenen. En ik zou ook niet weten wat erop tegen is trouwens. Dat is een Bijbelse gewoonte. Dan zie je die oude Jacob met respect zijn handen uitspreiden. om die zonen, net als Manasse en Efraïm, de kleinzonen, de zonen van Jozef, handen op het hoofd te leggen en hem de zegen op te leggen. En dus de Bijbelschrijver die dat dan nog eens een keer onderstreept door opeens die naam te veranderen van Jacob in Israël. Israël, de man van God die met de Heere heeft gestreden en begiftigd is met de geest van God en op dat moment ook profetisch spreekt. Met andere woorden, om iemand te kunnen zegenen moet er sprake zijn van verschil in gezag. Iemand moet ook het gezag hebben om te kunnen zegenen. En in die zegen geeft hij ook iets mee. Hij heeft iets mee te delen. Niet van zichzelf, maar namens de Heer. Degene die gezegend wordt, denken even aan Jacob. Die wanneer hij zijn kleinkinderen, Efraïm en Manasse, wil zegenen, vraagt aan die jongens om op hun knieën te gaan zitten. Zo met de handen op de knieën van opa Jacob. Nu kent dat wel, die geschiedenis, dan is het Jacob die die handen kruist en Jozef probeert dat nog te corrigeren, maar Jacob weet wat hij doet en hij bevestigt dat ook tegen Jozef, dat hij handelt in overeenstemming met de wil van de Heer. Daar hebben we derde van zegen. Het is dus gezag, het is meedelen en het is het woord van God meedelen. Wel, daar zijn deze kinderen, nee, daar zijn de mensen die deze kinderen bij Jezus brengen om verlegen. Want dat babytje wat in de armen van Jezus wordt gelegd, weet net als Olivia vanmiddag van helemaal niets, de schrok van het water. En als Daniel en Ré dat over 10 jaar zullen vragen, kun je dat nog herinneren? Dat is toch een rare vraag. Ze was zich van niets bewust. Maar deze mensen die bij de Heer Jezus komen met een baby in hun armen, erkennen het gezag van Jezus. En verwachten van hem de zegen van God. Ze vragen zich niet af of de zaligmaker dat wel of niet wil geven. Ze vragen het niet eens aan hem. Kijk maar naar de tekst. Er staat, vers 13a, ze brachten kinderkunst tot Jezus en dan staat er niet of hij ze zou aanraken, maar opdat hij ze zou aanraken. Ze zijn er tot in het diepst van hun ziel ervan overtuigd dat Jezus deze baby's, peuters en kleuters wil aanraken, een ander woord voor de zegen opleggen. Hier ligt heel voorzichtig een lijn, niet alleen naar de doopgemeente, maar hier ligt ook een lijn naar u en mij. Ook naar u, die zelf geen vader of moeder bent. En misschien, en ik zeg het heel voorzichtig, ook nooit zal worden. Maar kijk eens naar de tekst. Deze tekst van vanmiddag is toch niet alleen bedoeld voor ouders, zoals Daniel en Rodé. En hun groot- en overgrootouders. Maar voor zij, wie dan ook. Een gemeentelid. Een gast. Een neef. Een nicht. Een oom, tante, een broertje, een zusje, die hun kind of een kind van de gemeente, wil brengen bij Jezus. Hoe komt het dat zij er zo van overtuigd zijn dat de Heer Jezus hen niet de deur wijst? En hoe komt het dat zij met die sterke aandrang komen naar de zaligmaker, vers 13, ze brachten kindertjes tot hem, opdat hij ze zou aanraken? Wel omdat de Heer Jezus in vers 14 meteen ook verwoordt wat er leeft in hun hart. Laat de kindertjes tot mij komen, verhindert ze niet, want der zulke is het koninkrijk van God. In die uitspraak, gemeente, want dezulken is het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus in één zin twee verschillende dingen. In de eerste plaats pitst hij deze uitspraak toe op die kleine kinderen die bij de Heer Jezus wordt gebracht. Voor hen is het koninkrijk van God. Sluit de zalig maken daarmee volwassenen uit? Nee. Denk even aan die discussie met die fariseeën en schriftgeleerden. Vanaf welke leeftijd hoort een kind bij het koninkrijk van God? De Heer Jezus stapt over die discussie heen. Denk nog even aan Ezechiël. Vanaf het moment dat een kind leeft in de moederschoot, heeft dat kind recht op het koninkrijk van God. Geen vriend van kinderen, een zaligmaker van kinderen. Vanaf de moederschoot tot en met de hoge ouderdom toe. Een zaligmaker van mens, jong en oud. En we hoorden dat trouwens vanmiddag ook doorklinken in een doopformulier. Waar gesproken werd over Olivia en in haar ook tot ons, dat zij een erfgenaam is van het koninkrijk van God. En dat we in die zin ook kunnen zeggen dat Olivia hoort bij het koninkrijk van God. Denk opnieuw aan Ezechiël 16. Waar de Heer zelfs van die kinderen die opgeofferd worden aan de afgoden, in die vuuroffers en kindoffers, nog steeds blijft zeggen: het zijn mijn kinderen die u voor mij hebt voortgebracht. Ze behoren bij mij. Ook al geef je ze op dat moment op de meest gruwelijke manier aan de afgoden. Ik doe daar geen afstand van. Ze zijn en blijven van mij. Kinderen en erfgenamen van het koninkrijk van God. Wat betekent dat nu voor onze kinderen? Laat ik een heel eenvoudig voorbeeld geven, gemeente, zodat misschien onze kleine kinderen het ook kunnen verstaan. Het zou zomaar kunnen dat in de komende week in jouw klas iemand jarig is. En dat is een jongen of een meisje in je klas met wie je wel eens speelt. Je zei het nog vanmiddag tegen je moeder. Van de week is hij jarig, zij jarig. Ik denk dat ik op zijn feestje mag komen. En waarschijnlijk zei je moeder toen tegen jou: ik hoop het voor je, maar dan moet je morgen wel een kaartje krijgen. Met de uitnodiging: kom je op mijn feestje? Het is maar een heel eenvoudig voorbeeld, gemeente. Maar daarin zien we ook de kracht van de doop van vanmiddag. Daniel en Rodé hoeven niet tegen Olivia zo meteen te gaan zeggen: ik denk en ik hoop dat de Heere je in genade wil aannemen. Nee, ze mogen met verwijzing naar de doop van vanmiddag zeggen: God wil je aannemen. Hij heeft zijn naam persoonlijk met je leven verbonden. De Heer wil het. Want je hebt vanuit de belofte recht op het koninkrijk van God. Vanuit God gezien, gemeente, hoeft geen gedoopt kind verloren te gaan. En ik zeg dat ook in alle voorzichtigheid nu vanmiddag met de, als vader en als grootvader. Ik weet niet hoe het u vergaat vanmiddag. Maar wat leef ik als vader en als grootvader zo weinig vanuit de gewilligheid en betrouwbaarheid van de Heere. En wat heeft dat zo weinig een plaats in het gebed, toch? Want voor hen, kinderen van de gemeente, neefjes en nichtjes, je eigen kinderen en kleinkinderen, is is het koninkrijk van God. Zeker, ze moeten wederom geboren worden, daar kom ik zo op. Maar wel in die volgorde. Is het koninkrijk van God. En ondertussen, dat is het tweede wat de Heer Jezus zegt, kijk je met me mee naar vers 14, is die uitspraak niet alleen gericht tot die kinderen, want er staat in onze vertaling, want derzulken is het koninkrijk van God. Ik zal het letterlijk vertalen, wat de Heer Jezus hier schrijft, en wat Marcus hier schrijft in het Grieks. Staat, aan wie zijn, zoals zij. Aan wie zijn zoals, kijkt u even naar mijn armen, zoals zij. Dat babytje dat ligt in Jezus' armen. Peuter die op zijn schoot zit. Die kleuters die eromheen staan. Aan wie is zoals zij, is het koninkrijk van God. En met die uitspraak, gemeente, zet de Heer Jezus meteen heel die godsdienst van die tijd, en misschien trouwens ook wel van vandaag, radicaal op de kop. Let u er maar eens op in godsdienstige discussies. Dat gaat altijd tussen volwassen mensen over volwassen mensen. Maar in het koninkrijk van God geldt de gouden regel dat iemand moet worden als een kind. In het koninkrijk van God geldt dat je niet binnenkomt als een farizeeën, maar als een zondaar. In het koninkrijk van God geldt de regel dat iemand niet binnenkomt als een vrome vrouw, maar zich als vrome vrouw op de hoop laat vegen met hoeren, tollenaren en zondaren. Die dus worden als een kind. En let u erop, als de Heer Jezus dat niet alleen hier zegt, dan is het ook de zaligmaker die dat even later, ik kijk even met u een stapje verder, die dat even later ook tegen zijn discipelen zegt. Als hij met een gesprek is met die rijke jongeling, dan spreekt hij zijn discipelen aan die in vers 23 tegen de Heer Jezus zeggen, hoe kan dat nou, zelfs deze rijke jongeling die er zo goed voor staat als het gaat om het binnengaan in het koninkrijk van God, hij gaat in één keer bedremmeld en teleurgesteld in zichzelf weg. Wie kan dan nog zalig worden? Wie kan het koninkrijk van God dan nog inkomen? En dan is het de Heer Jezus die tegen zijn discipelen zegt in vers 24, de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden, maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen, kinderen, dat zegt de Heer Jezus normaal gesproken nooit. Dan spreekt hij zijn discipelen aan als vrienden, als leerlingen, maar hier op deze plaats opeens als kinderen, alsof de Heer Jezus wil zeggen, ben je vergeten wat ik net zei? Om het koninkrijk van God binnen te kunnen komen, kinderen, moet je toch worden als dat kind wat ik net in mijn armen had. Als die peuter bij mij op schoot. Als die kleuters die om me heen stonden. En hoe lagen ze daar in mijn armen? Vers 16. Ze lagen in mijn armen en ik legde de handen op hen. Om hen te zegenen. Met dat ene gebaar, gemeente, kinderen in de armen van de Heer Jezus, legt de Heer Jezus zichtbaar uit hoe grote mensen als een kleinkind kunnen binnengaan in het koninkrijk van God. Waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan? Binnengaan in het koninkrijk van God. Ingaan, hoorden we vanmiddag ook in het doopsformulier. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Binnengaan in het koninkrijk van God. Wel, de Heer Jezus is op dat moment in gesprek met volwassen mensen. Fariseeën, schriftgeleerden en discipelen. Mensen die opgegroeid zijn bij de Bijbel. De Bijbel in Jezus' dagen is het Oude Testament. En een van de kernwoorden in het Oude Testament is het woord binnengaan. Woorden dat vanmorgen trouwens ook. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Tot 3 keer uit, om te bekrachtigen dat dat alleen maar Gods hand, Gods werk is. Maar waarom uitgeleid? Wel om binnen te gaan, in het beloofde land, het land van Gods belofte. En als we vanuit het Oude Testament dan zien hoe de Heere dat woord zelf gaat uitleggen, dan komt dat volk Israël in het beloofde land niet binnen met een rechte rug, met triomf en met bazuingeklank en met tromgeroffel, ze erven de... Nee, voordat ze binnengaan in het beloofde land, dan is het de Heere die tegen zijn volk zegt, jullie moeten je eerst besnijden bij Gilgal. Want waarom zijn ze niet besneden? Wel, dat had te maken toch met het ongeloof. En een paar weken daarna, voordat je naar binnen gaat, is de Pascha vieren. Op grond van recht en genade. Besnijdenis als teken van de betrouwbaarheid van Gods belofte. En het lam als de inhoud van Gods belofte. Gaat de deur naar het beloofde land alleen maar open. En hoef je niet het land te veroveren. Maar kijk eens naar Jericho. Mag je het land ontvangen. Binnengaan is ontvangen. En ontvangen is binnengaan. En nu kijk ik nog 1 keer met u vanuit de achtergrond van het Oude Testament naar de tekst van vanmiddag. En Jezus omving ze met zijn armen. Ze gaan naar binnen. Waar naar binnen? In Jezus' armen. En de handen op hen gelegd hebbende, ontvangen ze, zegende hij dezelf. Kinderen in Jezus' arm. Dat zijn dus niet alleen de baby's. De kleuters, de peuters. Maar in de armen van de zaligmaker is ook ruimte voor grote mensen. Zoals u en ik. Wat houd je tegen? Om te komen tot hem. Om je te leggen in de armen van hen die gesproken heeft. Ik ben de deur. Indien iemand binnen gaat. Wie ook maar binnen gaat. Die zal wijde vinden. Rust ontvangen. Die wordt gezegend door de 3-enige God. Hoe die zegen luidt? De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, zie je Gods gewilligheid en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Zie je hem daar zitten? Het eerbied gesproken, de zaligmaker van baby's, peuters, kleuters, pubers, jongvolwassenen, ouderen. En hij geven u vrede. Amen.